Goedemiddag. Zoals bekend, misschien niet voor de gasten, maar is ons jaarthema verlangen naar opwekking. En ik moet zeggen, ik verlang daar heel erg naar. Als ik ook de geestelijke armoede zie in Nederland, dan groeit bij mij echt het verlangen dat God zijn arm uitstrekt over dit land. En dat mannen en vrouwen ook echt opstaan tot Gods eer te gaan leven. En te beginnen bij de christenen. Wandelen in de vrezen en ontzag en een eerbied van God. Zoals onze jaartekst ook zegt uit Handelingen 9 vers 31b. Zegt, er staat ze wandelen in de vrezen des Heren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe. Een opwekking is geen mensenwerk. En mensen zijn er uiteraard wel bij betrokken. Maar een opwekking kun je niet zelf opwekken. Het komt uit de hemel. Het komt van God. En we verwachten het ook van God. En niet van geestelijke leiders of van programma's. Het kan alleen van God komen. Een opwekking heeft ook verschillende kenmerken. En een van die kenmerken van opwekking is dat mensen gaan geven. En ik heb er al een aantal keren bij stilgestaan dit jaar. Een kenmerk van opwekking is geven. Als er een verlangen is naar een opwekking, dan moet dat gepaard gaan met een verlangen om te geven. De vorige keren hebben we stilgestaan ook bij het onderwerp dat God een vrijgevige God is. We hebben ook een ander voorbeeld gezien van koning Josia, die ook een vrijgevig man was. We hebben ook stilgestaan bij de vraag ook die koning David stelde. Hij zegt, wie is vandaag gewillig om de Heere zijn gaven te schenken? En de vorige keer heb ik ook samen met u stilgestaan bij het onderwerp dat het zaliger is te geven dan te ontvangen. En vandaag wil ik heel graag met u stilstaan bij het onderwerp het geven van tiende. En ik wil daarvoor één vers lezen uit het Nieuwe Testament. En dat is uit Matteüs 23. 23 vers 23, dat is makkelijk onthouden. Matteüs 23 vers 23. En daar is Jezus in een heftige discussie met de fariseeën. En een van de dingen die hij daar zegt is, wee u schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u geeft tiende van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de wet na, het recht en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die anderen niet nalaten. Tot zover. Ik wil zo nog graag met u een moment bidden als we dit gaan overdenken. Vader, is het zo mooi dat we zo vanmorgen ook hebben gezongen van uw goedheid en dat u een geweldige God bent. En we danken u wel dat we u zo ook mogen kennen als een geweldig God en Vader van ons. Ik dank u voor die volmaakte giften van uw Zoon ook. En dat wat al gebeden is, ook als u zelfs hem niet gespaard had voor ons, hoe zal u dan ook niet met hem alle dingen schenken? En Heer, als we daar zo vanmorgen ook over nadenken, over geven, dan wil ik u zo bidden dat u zo vanmorgen ook wil zegenen en spreken en luisteren. En dat u zo zelf ook uw woord tot leven brengt en zo tot ons hart spreekt. Heer, u weet, ik kan het niet. Niemand kan het, maar u alleen. En we richten onze hoop ook zo op u. In Jezus' naam. Amen. Spreken over geld ligt moeilijk in Nederland. Misschien ook in andere landen, weet ik niet, maar in ieder geval in Nederland is dat moeilijk. En naast wat andere moeilijke onderwerpen die er zijn, zoals zonde en hel, is geld ook een onderwerp waar niet zo vaak over gesproken wordt. En ik heb even gekeken, de laatste keer dat ik over tiende gesproken heb is 10 jaar geleden. Was in 2009. En waarom ligt dat zo moeilijk? Jezus die sprak vaak over geld. En wat ik aan de andere kant ook zie is dat dit onderwerp ook gekaapt wordt door predikanten van megakerken of televisiedominees. En waar mensen echt ook geld afhandig gemaakt worden en ze zelf ook een heel luxueus leven van leiden en er vliegtuigen van kopen enzovoorts. Dat tiende geven moeilijk ligt, blijkt ook uit het aantal meningen die erover zijn. Als je dat op googelt, zie je van alles voorbij komen. En een van die meningen is ook dat het niet om tiende gaat, maar dat God alles toebehoort. Het gaat niet om 10%, maar om 100%. En dat dit een dooddoener is, dat blijkt wel als er onderzoek gedaan wordt wat er werkelijk gegeven wordt in christelijk Nederland. En dan blijkt dat gemiddeld 2-3% te zijn. En ik geloof dat hoe je geeft en wat je geeft een goede graadmeter is voor wat er in je hart leeft. En het gaat om God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En dat zal een bepalende invloed hebben op hoe je geeft en ook wat je geeft. En als het geestelijk slecht ging in Israël, dan kun je ook lezen, dan raakte de tiende ook in het slop. En als het geestelijk goed ging met Israël, dan werd de eredienst weer hersteld en werd ook de tiende weer hersteld. En er was een direct verband met de geestelijke gesteldheid en met het geven van tiende in het land. Maar misschien eerst even de vraag, wat is eigenlijk een tiende? Dat is niet zo'n hele moeilijke vraag. Een tiende is 1/10 delen, 10% van de inkomsten. En laten we eerst eens kijken wat de Bijbel zegt over tiende. En ik zal een aantal teksten met u doornemen. Het is misschien een beetje droog, maar is wel even nodig. En het is een misvatting om te denken dat de tienden door Mozes ingesteld werden als een van de wetten in het Oude Testament en die niet meer geldig zijn. Over tienden wordt al gesproken in de Bijbel honderden jaren voordat überhaupt Mozes deze wet instelde. En het eerste voorbeeld over tienden in de Bijbel komt uit het eerste Bijbelboek, uit Genesis, en gaat over Abraham en Melchizedek. Heel kort even de inleiding daarover. Lot, de neef van Abraham, woont in Sodom. En Sodom die wordt overvallen en ook Lot wordt weggevoerd. En Abraham die hoort ervan en jaagt de overvallers achterna en verslaat hen en brengt Lot en de bezittingen en het volk van Sodom weer terug. En dan op dat moment komt Melchizedek, die koning is van Salem, en priester, en die komt dan om Abraham te zegenen. En dan lezen we in Genesis 14, daar staat in het 18e en 19e vers, daar staat, en Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en hij zei, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft u, uw tegenstanders in uw hand. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. Het is een bijzondere verschijning deze Melchizedek. Hij komt later ook nog terug in de Bijbel. En het is een type van de Heer Jezus. Hij is priester en koning. En hij is koning van Salem, de koning van vrede. En hij komt met brood en wijn, die de teken ook zijn van het avondmaal. En hij komt Abraham zegenen. En wat zie je dan? Abraham gaf hem van alles het tiende deel. En er was toen nog geen wet. Het was honderden jaren daarvoor. Maar Abraham gaf toen al zijn tiende deel aan de priester Melchizedek. En wat ook kenmerkend is, hij geeft het aan de priester. Een tweede voorbeeld is bij zijn kleinzoon, Jacob. En als Jacob in Bethel een bijzondere ontmoeting met God heeft, en een belofte en een zegen ontvangt van God, dan zegt Jacob in Genesis 28, daar staat, en toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heer is werkelijk op deze plaats, en ik heb het niet geweten. En daarom was hij bevreesd en hij zei, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. En daarna stond Jacob 's morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en een grote olie op. En hij gaf de plaats de naam Bethel, en hoewel de naam van de stad eerst Luz was. En Jacob legde een belofte af en zei, als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waarop ik ga, en mijn brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen, die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij gegeven, mij geven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. En hier zie je dat Jacob die geweldige ontmoeting met God heeft, en dat Jacob het besluit neemt om het tiende deel van alles wat hij nog moet gaan krijgen, dat zal hij aan God geven. Mozes, die heeft ook veel gesproken over tiende. En hij is ook degene die de opdracht van God de tiende instelde voor heel het volk. En een belangrijk gedeelte daarover lezen we in Numeri 18. En er staat, en zie, aan de nakomelingen van Levi heb ik alle tiende in Israël als erfelijk bezit gegeven, als vergoeding voor hun dienst die zij verrichten, de dienst in de tent van de ontmoeting. En de Israëlieten mogen niet meer in de nabijheid van de tent van de ontmoeting komen en zonde op zich laden en daardoor sterven. Maar de Levieten, zij moeten de dienst van de tent van de ontmoeting verrichten. En zij moeten zelf hun ongerechtigheid dragen. Dat zal een eeuwige verordening zijn, al uw generaties door. En in het midden van de Israëlieten mogen zij geen erfelijk bezit ontvangen. Want de tiende van de Israëlieten die zij voor de Heer als hefoffer moeten brengen, heb ik de Levieten als erfelijk bezit gegeven. Daarom heb ik tegen hen gezegd, zij mogen in het midden van de Israëlieten geen erfelijk bezit ontvangen. En hier zie je dat de tiende wordt ingesteld voor heel het volk om de Levieten vrij te stellen, zodat zij voor heel het volk van God zullen dienen in de tent van de ontmoeting. Met het volk van Israël ging het op en neer. Als ze van God afdwaalden, ging het met de tiende ook niet goed. Dan was het helemaal verdwenen. Maar als er weer bekering en herstel was, dan werden de tiende ook weer hersteld. En we zullen even kort naar twee herstelperiodes kijken. En die eerste is bij koning Hiskia. En Hiskia die herstelde de priesterdienst, hij herstelde de tempel. Hij voerde het Pascha erin en dan lezen we ook in 2 Koningen 31 vers 4 tot 6 en dan staat er. Hij zei tegen het volk, de inwoners van Jeruzalem, dat zij het deel voor de priesters en de levieten moesten geven, zodat zij met kracht zouden kunnen wijden aan de wet van de Heer. En toen het woord zich verspreidde, brachten de Israëlieten veel eerstelingen van koren, nieuwe wijn, olie en honing van heel de opbrengst van het veld. En ze brachten de tiende van alles in overvloed. En de Israëlieten en de Judeërs die in de steden van Juda woonden, ook zij brachten tiende van de runderen en het kleinvee en tiende van de geheiligde gaven die aan de Heere hun God geheiligd waren. Zij maakten er vele stapels van. En dan zien we hier dat Hiskia ook de tiende weer herstelde voor het volk van Israël. En dat moest ook wel, want hij had ook de priesterdienst hersteld en de dienst van de levieten weer hersteld. En die konden uiteraard niet van de lucht leven. En dan Nehemia. Het tweede voorbeeld van herstel van tiende was in die tijd van Nehemia. En dat is een prachtige geschiedenis van bekering van het volk. Herstel van de muur van Jeruzalem. Herstel van het onderwijs uit de Bijbel. Herstel van de feesten. En herstel ook van de dienst van de priesters en levieten. En we lezen in Nehemia 13, vers 10 tot 12. En er staat: en verder kwam ik te weten dat de delen voor de levieten niet werden gegeven. En dat de levieten en de zangers die het werk verrichten waren gevlucht, ieder naar zijn eigen veld. En ik riep de machthebbers ter verantwoording en zei: waarom is het huis van God verlaten? En ik bracht hen bij elkaar en deed hun een plaats weer innemen. Toen bracht heel Juda de tiende van het graan, de nieuwe wijn en de olie weer naar de voorraadkamers. Ook hier weer herstel van tiende. En wat me opvalt is dat hier van alles wat er hersteld wordt, dat een van de laatste dingen die hersteld wordt zijn de tiende. Kennelijk was het ook daar dat de portemonnee een van de laatste dingen was die zich bekeerde. Maar wat is nou eigenlijk het doel van de tiende? Laten we daar eens naar kijken zoals dat gegeven is ook in het Oude Testament. Waarom had God nou eigenlijk aan Mozes de opdracht gegeven om de tiende in te stellen voor het volk? In nummer 18 vers 21 daar staat: en zie, aan de nakomelingen van Levi heb ik alle tiende van Israël erfelijk bezit gegeven. Als vergoeding voor een dienst die zij verrichten, de dienst in de tent van ontmoeting. En hier zegt God dat hij de tiende gegeven heeft, bedoeld als een vergoeding voor hun dienst die zij verrichten in de tent van ontmoeting. Het is een vergoeding voor hun bediening in de kerk. En veel later zei Hiskia iets soortgelijks. En Hiskia zei in 2 Kronieken 31, zegt hij: hij zei tegen het volk, de inwoners van Jeruzalem, dat zij het deel voor de priesters en de levieten moesten geven. Waarom? Zodat zij zich met kracht zouden kunnen wijden aan de wet van de Heer. En hier zie je dat Hiskia het volk aanmoedigt om de tiende te geven. Waarom? Opdat zij zich met kracht kunnen toewijden aan de wet van de Heer. Opdat zij zich met kracht kunnen toewijden voor het onderwijs uit het woord van God. En in het Nieuwe Testament zie je ditzelfde principe terugkomen. Dat degenen die in de bediening staan, het woord van God verkondigen, ook daarvan mogen leven. Paulus zegt dat zo mooi in 1 Korinthe 9 vers 13 en 14. Dan zegt hij: weet u niet dat zij die de tempeldienst verrichten van het heilige eten, en dat zij die steeds bij het altaar verkeren hun deel ontvangen van de offers van het altaar. Zo heeft de Heere ook met het oog op hen die het evangelie verkondigen opgedragen dat zij van het evangelie leven. Paulus die refereert aan de instelling in het Oude Testament waar de tiende ingesteld werden voor degene die de tempeldienst verrichten om daarvan te leven. En net zo, zegt Paulus, heeft de Heere in het Nieuwe Testament opgedragen dat degenen die het evangelie verkondigen ook van het evangelie mogen leven. Dus wat je hier ziet is dat het principe nog steeds geldig is, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Is het de bedoeling dat degenen die in de bediening staan het woord verkondigen daarvan mogen leven? Ja, dus zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament zie je een logica en een regeling voor degenen die in de bediening staan, dat deze onderhouden moeten worden. En het is tot eer van God Als zijn dienstknechten in ere gehouden worden en een goed loon ontvangen voor hun dienen. Maar ook als je logisch naar de gemeente kijkt en je laat buiten beschouwing wat er in de Bijbel staat over tienden. Als leden gemiddeld 1% zouden geven, dan kan de gemeente niet draaien, niet functioneren. Als leden 100% zouden geven, wat soms wel eens gesuggereerd wordt, van inkomen, dat is gewoon onzin en onverantwoordelijk gedrag. Dus je ziet gewoon dat het moet substantieel meer zijn dan 1%. En het moet substantieel minder zijn dan 100%. Het percentage wat eraan voldoet is 10%. En van 10% kan een gemeente gezond functioneren. En 10% van mensen om te geven, dat is een relevant deel. Een deel wat je ook echt zult voelen. Maar ook een deel wat haalbaar is. De praktijk in Nederland is dat christenen gemiddeld geen 1% geven, ook geen 10%, maar 2 à 3%. Er zijn onderzoeken voor gedaan, ik heb ze gelezen in allerlei christelijke denominaties. Dat betekent te veel om dood te gaan en te weinig om gezond te draaien. Het is armoedig. En dat is ook precies het geestelijke klimaat in Nederland. Wat zei Jezus eigenlijk over tienden? Sommigen denken dat Jezus niets heeft gezegd over tienden. Maar dat is niet zo. Jezus zegt niet veel over tienden. Hij zegt wel heel veel over geld. En bij Jezus gaat het ook niet om het implementeren van een regel, maar het gaat hem om het hart. En in Matteüs 23, vers 23 zegt Jezus het volgende, wat we ook al gelezen hebben. Daar zegt hij tegen de schriftgeleerden en fariseeën: wee u schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u geeft tiende van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de wet na, het recht en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en de andere dingen niet nalaten. Jezus die spreekt hier de schriftgeleerden en fariseeën aan omdat ze bezig zijn om tot in het extreme regeltjes over tiende te houden. Maar waar die tiende voor bedoeld waren, dat treden ze met voeten. En Jezus zegt tegen hen: jullie verdienen alles, maar het belangrijkste van de wet, dat laat je na. Recht doen. Barmhartigheid en geloof. Bij Jezus gaat het echt om het hart. Om het liefhebben van God boven alles en je naast als jezelf. En als je wel je tiende geeft, maar je laat recht en barmhartigheid en geloof na, dan ben je ver van huis. En dan zegt Jezus iets heel belangrijks. Hij zegt, je moet het ene doen en het andere niet nalaten. Dus recht moet je doen, barmhartigheid moet je doen en geloof, maar tiende moet je niet nalaten. Je moet allebei doen. Dus Jezus die schaft hier de tiende niet af, maar hij bevestigt die. Maar waar Jezus om gaat, is om het hart dat achter de tiende zit. Paulus zegt eigenlijk iets soortgelijks. Hij zegt in Filippenzen 4 vers 17, hij zegt niet dat ik de gaven zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Hier is Paulus ook duidelijk, het gaat hem niet om het geld, maar het gaat om het hart dat erachter zit en de vrucht dat het met zich meebrengt voor de gevers. En voor de fariseeën was dat voldoende om te voldoen aan het regeltje van de tiende. En dan wordt het een soort afkopen. Als je dat gedaan hebt, dan hoef je je nergens meer om te bekommeren. Ze hadden een plicht gedaan. Maar Jezus die spreekt het hart aan. Je geeft omdat je lief hebt. Je geeft je tiende omdat je lief hebt. En als er naast je tiende iemand ziet die hulp nodig heeft, Ja, wees dan barmhartig. Het geven van tiende ontslaat je niet om barmhartig te zijn of recht te doen. Nee, het bevestigt dat juist. En je kunt je afvragen, voor wie geldt die tiende nou eigenlijk? Is dat alleen voor de rijken? Of is dat ook voor degene die weinig hebben? En de Bijbel maakt er geen uitzondering in. Dit principe is belangrijk voor iedereen. Niemand wordt uitgesloten om deel te hebben aan deze zegen. Milo Rietje zijn pas in Albanië geweest, hebben daar ook verslag van uitgebracht. Bij de gemeente ook waar, in Albanië, waar Kleidi en Magda dienen. En daar hebben ze echt niks. Mijn moeder zou zeggen, ze hebben nog geen cent om op hun achterste te krabben. Amper genoeg geld om eten te kopen. Toch geven zij hun tiende. Miel vertelde me dat. En dat was erg ontroerend ook voor hen om dat te zien. Hoe ze op zondag naar het offermand lopen die op het podium staat en hun tiende geven. En deze vrouw die deed dat ook. Dus of je nu bijstandsmoeder bent, of twee salarissen hebt, of je zit in het AZC, niemand wordt uitgesloten om deel te hebben aan deze zegen. Tienden die gegeven worden, die zijn tot zegen van de gemeente. Het komt altijd weer terug als een zegen voor de gemeente. En je zag ook in het Oude Testament, als het geestelijk slecht ging, dan gaven de mensen hun tiende niet meer en was de eredienst aan God en ook het onderwijs werd de nek omgedraaid. Maar als het goed ging in de gemeenschap, dan werd de eredienst hersteld. De woordverkondiging hersteld. En de tiende werd hersteld. Zodat de mensen weer in de bediening stonden en er goed van konden leven. Als de bedieningen goed onderhouden worden door de tiende, komt dat als een zegen terug in de gemeente. Hoe doen wij het als gemeente? En gelukkig heb ik geen enkele informatie over wie wat geeft hier in de gemeente. Dat is de penningmeester, dus ik weet niks. Ik weet net zoveel als jullie. Er is namelijk wat we als totaal als gemeente geven, wat we ermee doen. We kunnen geen eigen gebouw betalen. Alleen de voorganger voor 60%. En als ik naar het totale bedrag kijk, dan geven wij gemiddeld als gemeente geen tiende aan de gemeente. Er is nog veel ruimte om hierin te groeien. Dat betekent ook dat mensen die hier in de bediening staan, zelf de prijs betalen. Ze moeten naast hun gezin en werk tijd zien te vinden die ergens anders vandaan moet komen. En nemen genoegen ook met minder salaris om de gemeente te dienen. En dat is dus ook altijd verdeelde aandacht. En ik denk ook dat we als gemeente veel meer zouden kunnen doen als we gemiddeld ook de tiende werden gegeven. En dan komt dat ook als een rijke zegen terug op de gemeente. Maar misschien ben je wel heel tevreden zoals het gaat. En doen we het ook denk ik, best goed in vergelijking met andere gemeenten. Maar ik wil me niet vergelijken met anderen die ook hun tiende niet geven. Ik wil me graag richten op het woord van God en de wil van God. En hem volgen die mij zo kostbaar is geworden. Die ons zo kostbaar is geworden. En hoe kun je hierin groeien? Iedereen zal voor zichzelf daarin besluiten moeten nemen. Ik hoorde in de voorbereidingen hiervoor ook nog een mooi verhaal van een jonge man die hiermee worstelde. En hoe dat ook niet paste. En dat dat er niet vanaf kon. Maar hij besloot om de komende jaren zijn salarisverhogingen helemaal te gebruiken om te groeien in de tiende. En binnen een paar jaar zat hij op dat bedrag. En het was voor hem een grote vreugde dat het toch gelukt was. Samenvattend, voor een gezonde gemeente waar de bedieningen groeien en bloeien, is gewoon geld nodig. En God heeft in zijn wijsheid het principe van de tiende geschonken tot zegen van de gemeente, maar ook tot zegen van de gever. En Jezus houdt ons bij de les. Het gaat niet om een regeltje. Het gaat om het hart. Maar dat gezegd hebben, daar zegt hij ook. Zegt hij bij, je moet het niet nalaten. Beide moet je doen. Amen. Zullen we nog een moment stil zijn? Dan zal ik afsluiten met gebed. Vader, we willen zo danken voor uw woord. Wat rijk is. Wat kostbaar is. Wat ons ook uw plan ook geeft met uw volken, met uw gemeente ook, Heer. En ik dank u ook dat u, toen u de principes van de tiende ook aangaf, dat u dat deed in uw goedheid voor de gemeente. Omdat u ook wilde dat daardoorheen ook zo echt de gemeente zegenen. En ik dank u wel dat het u niet om het geld te doen is, maar om het hart. En dat u juist ook het geven zo iets bijzonders is. Dat u daarin wilt zegenen in het geven en in het ontvangen. Heer, en we willen zo zeggen dat we u zo bijzonder vinden. We willen u zo danken ook voor de volmaakte giften die u hebt gegeven. Ik wil u zo danken voor uw Zoon, de Heer Jezus. Dat u niks hebt achtergehouden. Dat u alles hebt gegeven. We prijzen u zo, Heer. En wat een zegen heeft dat gebracht. Wat een zegen heeft dat gebracht voor ons, voor de gemeente. We eren u erom, we prijzen u erom. En we danken uw grote naam. Jezus' naam. Amen.